Hey, hallo. Welkom bij de nieuwe podcast van Joshua Cotadini. Vandaag wil ik een nieuw onderwerp met je bespreken. En ik heb het zo genoemd, The Real Life of a Christian. The Real Life of a Christian. Weet je waarom? Omdat velen zich verkijken op het geloofsleven. Want het is net als je gaat trouwen. Wanneer je naar je huwelijksdag toewerkt, dan ben je zo blij. Soms ben je ook wel eens in de stress natuurlijk, vanwege alle organisatie en de financiën die erbij komt kijken. Maar je bent zo blij, je bent zo gelukkig. Je kan haast niet wachten. Toen ik 18 jaar geleden trouwde, ik kon niet wachten. Je hart gaat tekeer, je bent extra verliefd. Je weet niet wat er op je afkomt. Je weet niet hoe, je weet niet wat. Maar één ding weet je wel, je wilt trouwen. En daar werk je naartoe. En op de trouwdag, je kan niet altijd misschien echt genieten. Je probeert het wel als bruid en bruidegom. Maar er komt gewoon zoveel op je af. Maar één ding is zeker zo. Uiteindelijk geniet je toch. Je geniet van elkaar. Je geniet van het eten. Je geniet van de mensen. Je geniet van je gasten. Van de muziek. Je geniet kortom van alles eromheen. Zo is het ook met Jezus. Wanneer je tot geloof komt, er is een weg ook naar bekering toe. God is met je bezig geweest en ook met mij toen. En toen we onderweg waren naar onze bekering, de dag van onze bekering, was het een feest in de hemel. Ook voor jezelf. Alles was nieuw. De mensen in de kerk, dat leek wel op een hele andere wereld dan als je in de wereld zelf wandelt en op je werk dus bent of op school of waar dan ook. En dan maak je die vergelijking van luister, dit is mijn nieuw leven. Het leven met de kerk is een nieuw leven en je hebt er zin in. En dan krijg je op een gegeven moment, je wordt geaccepteerd in een nieuwe kerkfamilie. En wanneer je geaccepteerd wordt in die nieuwe kerkfamilie, uiteindelijk ga je je ook willen toewijden aan Gods principes, aan de Bijbel. En je wilt je verdiepen. Je bent zo hongerig. Wie kan je dat nog herinneren? Ik wel. Je bent zo hongerig, vooral in het begin. Ben je zo hongerig. En ook enthousiast. En uiteindelijk ook vurig. Je kan het niet meer voor je houden wat je voor leven leidt. Het nieuw leven wat je aan het leiden bent. Het leven met Jezus. Je kan het echt vergelijken met verliefdheid, met een partner, met je man, met je vrouw. Je deelt het met iedereen, met de hele wereld. Je kan het van de daken afschreeuwen. En zo is het ook wanneer je een christen bent. Wanneer je tot bekering bent. Wanneer je een pasgeboren baby bent. Geestelijke baby in de kerk. Alles is nieuw. Alle aandacht gaat naar jou. Alle aandacht gaat naar jou. Alle aandacht en focus is op jou. En je besluit uiteindelijk om je toe te wijden aan de Bijbelstudies, aan de activiteiten. En uiteindelijk besluit je om je ook te gaan dopen, omdat je werkelijk wil je oude leven wil je gewoon achter je laten. En het nieuw leven wil je beginnen met Jezus. En dan krijg je een taak, een bediening krijg je toevertrouwd. Je mag misschien bij de deur mag je staan om als ordendienst te werken voor de Heer op zondag. Of op een vrijdag bid stond. Of op een zondag eredienst. Of je mag misschien het offer ophalen. De collecte mag je ophalen in de kerk. Je wordt misschien betrokken bij het jeugdwerk. Of bij de kinderwerk in de kerk. Of misschien zelfs in het aanbiddingsteam. En zo groei je op. En zo groei je op in de kerk. Maar uiteindelijk merk je dat alle aandacht wat je daarvoor kreeg, toen je pas tot bekering kwam en toen je pas ging dopen, iedereen kwam voor jou en alle ogen waren gericht op jou. Maar nu moeten jouw ogen gericht zijn op een ander. En je ogen moet gericht zijn op een ander. Je focus moet helemaal gericht zijn op God. En je merkt dat er veel meer van jou wordt gevraagd dan alleen maar aan je wordt gegeven. Met deze intro wil ik je meenemen naar Matteüs hoofdstuk 10, vers 16 tot en met vers 19. Matteüs hoofdstuk 10, vers 16 tot en met vers 19. En dit is een fase van de discipelen die Jezus trainde. En hij zei tegen hun: luister, het is nu een tijd dat je hebt mij, nadat je mij hebt geaccepteerd als jouw rabbi, als jouw meester, dat je mij hebt geaccepteerd als jouw mentor. En je hebt wonderen en tekenen gezien. Je bent ook, zeg maar, ook in die fase geweest van een geestelijke baby. En alles was nieuw en je groeide op met mij. Die periode, je groeide in de geest op met mij. Maar nu laat ik je een stukje volwassenheid in je leven toe. En zoals in Matteüs 10, vers 16, daar staat geschreven dat de discipelen dus niet alleen maar zouden ontvangen, maar ze moesten een stukje geven. Een stukje geven van hun eigen leven. Een stukje geven van hun eigen vertrouwen aan God. Dat ze eigenlijk in the middle of somewhere zouden belanden. Waar ze alleen maar in geloof zouden moeten leven en getraind zouden worden. Zodat ze klaar zijn voor de missie die God voor hun heeft. En Matteüs hoofdstuk 10 vers 16, daar staat geschreven: Ik stuur jullie erop uit als schapen onder de wolven. Wees zo slim als slangen en zo ongeduldig als duiven. Ik lees het uit het boekvertaling. En dan vers 17, maar pas op, want men zal jullie voor de rechtbanken brengen en afranselen in de synagogen. Jullie moeten terecht staan voor gouverneurs en koningen, omdat jullie bij mij horen. Dat zijn kansen om hun over mij te vertellen en de wereld te laten weten wie ik ben. En dan, dit is ook heel belangrijk om te lezen met mij. Matteüs hoofdstuk 10 vers 19. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. De juiste woorden zullen je op het juiste moment worden ingegeven. En eigenlijk wat ik zei, waarom ik zei dit een belangrijk stukje is dat je wordt gearresteerd. Dus je wordt in gevangenschap wordt je gezet. Daarvoor, wat we vanaf vers 16 hebben gelezen, daarvoor, daar staat geschreven: dus ik stuur jullie op uit als schapen onder de wolven. Als schapen onder de wolven. Dat betekent, ik ga jullie op dangerous territory sturen. In principe stuur ik je naar de hol van een leeuw. Ik stuur je naar een plek waar je uit je comfortzone gaat. En hoeveel van ons vandaag vinden het moeilijk om uit ons comfortzone te gaan voor God. Want één ding is waar wij niet van houden, is in een onbekend op een onbekend terrein te zijn en niet te komen in een onveilige situatie. Waar wij als mensen op zoek naar zijn en wat wij willen voor ons en voor ons gezin en voor de mensen om ons heen, is zekerheid en veiligheid. Maar om daarbij stil te staan, bij het stukje dat Jezus zegt, maar ik zal jullie erop uitsturen als schapen onder de wolven. Dat zegt Jezus. En hij zegt, wees zo slim als slangen en zo ongeduldig als duiven. En pas op. En dan zegt hij dan dat je door voor de rechtbank wordt gebracht en afgeranseld wordt. En je komt terecht te staan voor koningen, gouverneurs. En ook uiteindelijk zegt hij ook dat dit de kans is aan deze mensen te vertellen en de wereld te laten weten wie Jezus is. Dus hij zegt, als ik je naar een onbekend terrein stuur wat niet veilig is, waar wolven zijn, waar backbiters zijn, waar haters zijn, waar sinners zijn en waar alles is behalve de liefde van God, maar jij straalt dat stukje liefde uit. Hij zegt, dat is waar ik je wil hebben, because that's the real life of a Christian. Hij zegt, eigenlijk zegt hij, dat is het leven van een christen. Het leven van een christen bestaat niet uit om een geestelijke baby te blijven. Hij zegt, one day somehow you grow up. Hij zegt, op een gegeven moment ga je gewoon opgroeien. En dat is het mooie bij Jezus. Je mag komen zoals je bent. Maar Jezus die wil niet dat je blijft zoals je bent. Jezus wil dat wij uiteindelijk gaan veranderen. Zodat wij er klaar voor zijn dat hij ons kan uitzenden. Als schapen onder de wolven. Schapen onder de wolven betekent nu dat je zekerheid wegvalt. En het is nu 2020 en we leven in de coronatijd waar dus de virus deze hele wereld heeft wakker geschud. Dat er iets aan de hand is en dat er eigenlijk echt veel aan de hand is. En dat alles achteruit gaat. Daar heeft de virus ons mee wakker geschud of geslagen eigenlijk. En de economie is die zakt terug en die valt uit elkaar. Mensen verliezen hun banen deze tijd. Mensen verliezen hun levens. Kerken moeten nu dicht. Weet je, kerken moeten dicht. We moeten allemaal diensten online gaan doen. En dan denk ik, Jezus, die spreekt dan tot zijn discipelen in Matteüs hoofdstuk 10, dat ze moeten gaan als schapen onder wolven. En dat ze eigenlijk al vervolgd gaan worden. Maar dat is zo mooi, want in die vervolging heb je de kans om aan de mensen die in die vervolging zitten te vertellen over Jezus. En net omdat ik begon ook over de corona. Het is een soort van beginnend vervolging voor de kerk. Nu is er een intelligente lockdown uitgesproken. Horeca moet dicht. De entertainment van dit land, dat mag niet doorgaan. Dus concerten niet. En recreatieparken worden ook afgesloten. Stranden zijn afgesloten. Ga naar buiten indien nodig. En blijf zoveel mogelijk binnen. Stay safe, dat hoor je ook heel vaak. En dan ook de kerken moeten ook dicht. Maar uiteindelijk wat ik zie, wat God mij heeft geopenbaard, en waarschijnlijk ook veel andere christenen die profetische gaven hebben en ook de Bijbel goed lezen, is dit op een gegeven moment gaat het alleen maar gericht worden naar de kerk. Op een gegeven moment gaan andere dingen wel open. Op een gegeven moment mag de horeca wel weer open gaan. Of de gym mag weer open gaan. En ze hebben veel meer privileges. En ze hebben veel meer mogelijkheden. En op een gegeven moment gaat dit persoonlijk worden naar de kerk toe. Ik denk en ik geloof dat deze coronatijd en virus wat gebeurt, is niet voor niets. Het is niet alleen maar een ziekte. Het is een virus, een geestelijke virus die de wereld aanvalt. En deze virus heet vrees. Deze virus heet vrees. Deze virus noemen we vrees. En vrees is een van de krachtigste wapens die Satan gebruikt. Omdat wat doet vrees? Vrees stopt je toekomst. Vrees stopt dromen. Vrees stopt vriendschappen. Vrees stopt vertrouwen, maar die creëert wantrouwen. Vrees creëert achterdocht. Vrees creëert verdeeldheid. En Jezus, terug te gaan naar Matteüs hoofdstuk 10, bereidde zijn discipelen voor op een stukje vrees die de vijand hun zal mee aanvallen, omdat zij op een onbekend terrein gaan komen waar ze afgeranseld worden. Wat dat zegt het boekvertaling in de Bijbel, zo staat het vertaald. En afgeranseld, dus mishandeld. Ze zullen vervolgd worden, ze zullen opgepakt worden. En als je al die dingen meemaakt als christen, komt er vrees. En dan verlang je eigenlijk weer naar het stukje van het begin van je geloofsleven. Maar het begin van het geloofsleven was het niet nodig om je, dat Satan je dan zou aanvallen, want er was geen uitdaging. Er was alleen maar consumptie. Er was alleen maar voeding voor jou en voor mij. Er was alleen maar dat je kon ontvangen. Maar zodra je op het punt komt van als christen van hey, it's time to give my life for the cause of Jesus Christ, dan gaat Satan je proberen aan te vallen met vrees. Want weet je wat vrees ook produceert? Fear produces doubt. Dus dat produceert uiteindelijk ook twijfel. Want uiteindelijk ga je twijfelen dat je denkt, oké, als het niet meer zoals in het begin was, dat alle aandacht op mij was toen ik tot bekering kwam en toen ik ging dopen, er was een groot feest gehouden en toen ik bijbelstudies hield, ik werd gewoon fijn begeleid. Ik kreeg alle aandacht van mijn mentor. Maar nu moet ik het een beetje zelf doen. En dan uiteindelijk ga je twijfelen en dan denk je, misschien had ik beter in de wereld kunnen zijn. Misschien had ik beter in de wereld kunnen zijn Misschien nu dat ik ook in een geestelijke gevangenis gestopt word omdat ik Jezus volg. Dus zoals de discipelen toen, ze werden in een gevangenis gegooid. Ze werden afgeranseld en misschien word je geestelijk afgewezen nu door je familieleden en vrienden die je wel kwamen bezoeken toen je ging dopen en ze waren niet bekeerd, maar ze vonden het leuk om dit moment mee te maken. Maar nu dat je serieus en radicaal je stand inneemt voor Jezus, al die vrienden, familieleden, kennissen, collega's verlaten je. Omdat jij je stand inneemt en je kleur bekent voor Jezus. Het is meer dan alleen maar een leuke doopdienst. Het is meer dan alleen maar je certificaat van een alfacursus halen. Het is meer dan alleen maar een traject in de kerk. Een bijbeltraject, een bijbelschool doorlopen. En mensen komen dan naar de uitreiking. Ook die niet bekeerd zijn. Maar het maakt je een real Christian. Een follower of Jesus Christ. Wanneer je kleur bekent, als niemand meer om je heen staat. En je komt op die onbekende terrein. Jezus zegt, ze zullen je voor de rechtbanken brengen. Dus je krijgt oordeel vanuit de wereld. Mensen gaan je veroordelen. Mensen gaan niet eens meer jou bemoedigen. In het begin zeiden ze, oh geweldig. He, misschien als je een alcoholist was of een drugsverslaafd. Nou, ik ben blij dat die kerk hem helpt. Maar er kunnen ook mensen zijn die dat zeiden. Maar later, wanneer je nu niet meer die drugsverslaafd of die alcoholist bent, Of die persoon die zelfmoordneigingen had. En nu dat je niet alleen maar in de kerk bent, maar de kerk is echt in jou. Het leeft in jou. Je bekent je kleur. Voor jou is Jezus alles. Wanneer je ermee opstaat. Jezus voor, Jezus na. Wanneer je ermee naar bed gaat, is het Jezus. Wanneer je op je familiebijeenkomsten komt, is het Jezus. Ze zien de Heere Jezus in je leven. Dezezelfde mensen kunnen je ook veroordelen omdat ze Jezus niet hebben. Maar Jezus zegt, juist moet je je dan geen zorgen maken. Want dat is waar ik je wil hebben. That's the real life of Christianity. That's how you follow Jesus Christ. To be a follower of Jesus Christ. To be a follower of Jesus Christ. En je gaat op een gegeven moment ook naar meer verlangen. Ik ken een quote die zegt: "There was a time when people went to church, heard the truth and wept over their sins. Today people go to church, hear a motivational speech and ignore their sins." Als jij meer wil verlangen, behoor je tot die eerste lijn wat die quote zegt. Je ging naar de kerk en je hoorde de waarheid en je moest huilen vanwege je zonde. Maar je wilt niet tot die andere groep horen dat mensen gaan naar de kerk, horen een motivational boodschap, maar ontkennen hun zonde. En zodra je bij die tweede groep hoort, sta je niet in de wil van God. Maar die eerste groep behoort tot de... Die staan in volledig in de wil van God. En weet je hoe je in de wil van God uiteindelijk gaat staan? Doordat je naar die onbekende, wat God aan je geeft, die onbekende situatie, dat terrein waar je op moet bewandelen. Het is zeg maar net zoals dat je een blinddoek. Ken je dat spel? Dat je gaat blinddoeken. Dat spel en je ziet het niet, maar iemand moet je begeleiden. En je moet die persoon vertrouwen waar hij je heen brengt. Zo is het ook met Jezus. In principe zie je gewoon zelf niet waar je naartoe gaat, maar in geloof vertrouw je op God. Maar dan zegt God, dan ben je wel in die wil van mij, want dan ben je bewust van zonde en gerechtigheid. Maar zodra je alleen maar komt en je gaat naar de kerk om alleen maar een goede boodschap te horen, maar niet te werken aan je eigen zondes, aan je ongehoorzaamheid en aan je eigen wil en je eigen vlees die je eigenlijk moet kruisigen. Dan zegt God, je behoort tot die tweede groep, maar van deze quote. Maar Jezus zegt, als jij meer wilt, dan sta je open hoe je een volgeling moet zijn van mij. Dus Jezus die zei, je bent als een schaap onder de wolven. Je bent als een schaap onder de wolven. Het is heel mooi om dat elke keer te weten dat willen wij een effectief christen leven leiden voor God, dan is het belangrijk om als een schaap onder de wolven te zijn. En het kan gevaarlijk zijn. Is het makkelijk, Jos? Nee, het is niet makkelijk. Is het veilig? Nee, het is niet altijd veilig. Het is soms heel gevaarlijk. Maar weet je wat Jezus ook zegt? Hij zegt... wie zijn leven wil verliezen om mijn wil, die zal het behouden. Maar wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar in die veilige omgeving, als je daar blijft, dan wil je niet verliezen, maar dan zou je het juist wel verliezen. Maar wanneer je in die onveilige terrein bent en om je heen voel je niet veilig, maar je doet het om zijn wil, je zal altijd winnen. Altijd. En ik denk dat de Heer is heel duidelijk. Hij heeft het over dus, je hebt een bekeerling en je hebt een volgeling. En hij spreekt tot volgelingen als hij dit vraagt en een opdracht geeft. In Matteüs hoofdstuk 10, hij heeft het niet over bekeerlingen. Bekeerlingen is dat je net ja hebt gezegd tegen Jezus. Maar een volgeling is je hebt al ja gezegd tegen Jezus. En nu zegt hij, oké, maar zeg je ook ja tegen wat ik zeg? Zeg je ja tegen alles wat ik zeg? Niet alleen maar, ja, ik accepteer u. Maar ik accepteer ook uw principes. En ook uw leer. En ik wil ervoor gaan. En Ik wil het volgen, Jezus. Ik wil u volgen. Weet je dat volgen van Jezus is niet altijd makkelijk. Volgen van Jezus betekent dat je veel dingen moet afleggen. Volgen van Jezus betekent dat het een verschil is tussen je tijd van bekering en tussen de tijd dat je Jezus echt gaat volgen. Volgen van Jezus is heel anders, mensen. Wanneer je ja hebt gezegd tegen Jezus, is dat namelijk gratis. Toch? Je hoeft er niets voor te betalen, want Hij heeft het betaald voor jou. Hij heeft het bloed voor jou en voor mij, met het bloed heeft hij betaald al onze zonden. En dan zijn we vrij en daarom mogen we ten alle tijde ja zeggen tegen Jezus en Hem accepteren. Maar Hem volgen kost je alles. Het kost je alles. Lucas hoofdstuk 9, vers 23. Lucas hoofdstuk 9, vers 23. Lucas hoofdstuk 9, vers 23. Zegt hij, ook weer in het boekvertaling. Daarna zei hij tegen allen die bij hem waren, wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en mij volgen. Wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en mij volgen. Kruis opnemen, dat is het moment wanneer je op die onveilige situatie, wanneer je daarin terecht komt. Dat is je kruis opnemen. Dus wanneer het wat zwaarder wordt dan in het begin van je christelijk leven. Het wordt wat zwaarder. Je wordt meer beproefd. Je wordt zelf uitgedaagd om je eigen geloofsleven op te bouwen. En te gaan naar de plaats van executie. En zeg, Heere, neem mij. I want to be dead for you. Let me be killed for your cause. En misschien niet letterlijk, omdat we in Europa leven, een westerse cultuur leven. Maar geestelijk offer je jezelf wel op, zoals Jezus dat zegt in Lucas hoofdstuk 9. Jezus zegt, neem je kruis op en volg mij. In de tijd van de Romeinen, als de moordenaars naar hun plaats van executie brachten, moesten die moordenaars en die criminelen hun eigen kruis dragen. En doordat ze dat droegen op hun rug, tekenden ze voor hun dood op deze manier. Vandaag worden we niet naar een letterlijke plaats van executie gebracht, maar wel geestelijk. En ook geestelijk dragen wij een kruis. En ook geestelijk tekenen wij voor onze geestelijke dood, zodat wij geestelijk weer mogen leven voor Jezus. Dat is de bedoeling van God. Hij zegt maar, alleen als je me wil volgen. Als je me niet wil volgen, maar je geloof wil in mij, dan zal het blijven zoals je nu bent. Maar je zal geen groei hebben. Je zal het veilig hebben. Maar ook dat kost een prijs. Want wanneer je veiligheid wegvalt en je bent niet in mij geplant met je geloofsleven, uiteindelijk kan je op niets meer staan. En de kans is nog groter dat er een terugval zal zijn in je leven. Omdat je niet hebt gebouwd op het geloof, zoals die discipelen die dat moesten doen om hun eigen kruis op te nemen. Om echt op die level te komen van een unknown situation. Een unknown environment. Een environment where it is dangerous. Waar het heel gevaarlijk is. Zoals die volgelingen. Ze moesten naar een plek gaan waar het gevaarlijk was. Maar zelfs daar, in die gevaarlijke plek, op die gevaarlijke plek, kon God alles doen. I just want to bless you. Be blessed. En weet dat this is a real life of a Christian.